Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus onze Heere en van de Heilige Geest. Amen. Gemeente, wij zingen samen uit de 84e psalm, twee versen daaruit, het eerste en het vierde. Psalm 84, de versen 1 en 4.
Thank you.
Gemeente, wij horen nu de Heilige Wet des Heren en de samenvatting daarvan. En we zingen daarna Psalm 119, de versen 54 en 64. Psalm 119, vers 54 en 64, zoals we die berijmd vinden in weerklank. God sprak al deze woorden: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, heb uitgeleid. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van wat boven in de hemel is, noch van wat onder op de aarde is, noch van wat in de wateren onder de aarde is. Ge zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam van de Heere, uw God, niet ijdel, niet lichtvaardig gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere, uw God. Dan zult ge geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echtbreken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste. Ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. De Heer Jezus sprak, het eerste van al de geboden is: Hoor Israël, de Heere, onze God, is één, enig Heere. En gij zult de Heere, uw God, lief hebben uit geheel uw hart, en uit geheel uw ziel, en uit geheel uw verstand, en uit geheel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is dit: Gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. Amen. Gemeente, laten wij samen bidden. Tot uw troon, genadige, rechtvaardige, heilige en barmhartige God. Tot uw troon kunnen wij alleen maar als een smekeling komen. Recht van spreken hebben we niet. Of het moest zijn het voorrecht dat u ons hebt gegeven. U, Heere Jezus. U die een spoor getrokken hebt van de hemel naar de aarde toen u kwam en vlees geworden bent. Tot in kribbe en tot aan het kruis. En vervolgens een spoor getrokken hebt naar de hemel. Toen u ging van de aarde naar uw Vader en voor ons het Vaderhuis geopend hebt. En toen u nog eens een keer kwam in uw Heilige Geest, die Geest die uitgaat van u en van de Vader, die ons de vrijmoedigheid geeft om te roepen Abba, Vader, en ons de vrijmoedigheid geeft om toe te gaan tot de troon van uw genade. Dat is een recht, een voorrecht dat u ons zelf verworven hebt. Duur betaald. Met de prijs van uw leven. Met de prijs van uw kostbaar bloed. Heere, wij beseffen het vaak helemaal niet. Dat dit eigenlijk de enige grond is om tot u te naderen in het gebed. Maar we bidden soms maar wat raak. En eigenlijk mis. Eigenlijk is dat mis. Als we niet beseffen dat de weg die u gebaand hebt, u het leven heeft gekost. Dank, Heere Jezus, dat u dat voor ons deed. En nogmaals dank dat u dat niet alleen deed, maar dat u ook onze voorspraak wilt zijn bij de Vader. Want wij weten telkens niet zo te bidden zoals het behoort. Maar uw Geest als voorspraak bidt voor ons. En u, Heere Jezus, bent zelf onze voorspraak aan de rechterhand van de Vader. En zo mogen wij u naderen, in schroom en toch vrijmoedig, omdat u ons die vrijheid en die toegang hebt geschonken. En nu komen wij zo voor uw aangezicht, Heere, en dan hebben wij eigenlijk maar één ding te bidden, of u met ons en met allen die vandaag in uw naam samen zijn, of u met uw Heilige Geest onszelf bezoeken wil. Of u ons mee wilt nemen in uw woord en het zo wilt laten klinken dat wij ons geadresseerd weten. Dat wij er ons bij ingesloten weten. Heere God, laat ons uw stem vernemen. Wees bij ons en allen die met ons mee mogen luisteren op allerlei plekken. Wilt u bij heel uw gemeente zijn, wereldwijd. Bijzonder daar waar uw kinderen samenkomen in het geheim. Of misschien helemaal niet samenkomen, omdat ze gevangen zitten. Laat uw woord kracht hebben en laat niets ze scheiden van uw liefde die in Christus Jezus is. Hoor ons gebed. In Jezus' naam. Amen. De schriftlezing is Psalm 42. En we lezen 43 daarbij. De meeste mensen die het kunnen weten, die zeggen dat 42 en 43 eigenlijk één psalm zijn. En dat lijkt me niet onwaarschijnlijk. Dus we lezen ze beide. Ook al zouden ze niet één, maar twee zijn, dan horen ze in ieder geval toch heel duidelijk bij elkaar. Dat weet u ook wel, maar we zullen het ook nog horen. We lezen Psalm 42 en 43 voor de koorleider, een onderwijzing van de zonen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze dag en nacht, omdat zij heel de dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdegezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u neer, o mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, afgrond tot afgrond, terwijl uw waterkolken bruisen. En al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S Nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zal zeggen tot God, mijn rots, waarom vergeet ge mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn tegenpartijders. Omdat ze heel de dag tegen me zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, o mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Doe mij recht, o God, en voer mijn rechtszaak. Bevrijd mij van het volk zonder goede tierenheid, van de man van bedrog en onrecht. Want u bent de God van mijn kracht. Waarom verstoot ge me dan? Waarom ga ik steeds in het zwart door de onderdrukking van de vijand, in het zwart gehuld? Zend uw licht en uw waarheid. Laat die mij leiden, mij brengen tot uw heilige berg en tot uw woningen, zodat ik kan gaan naar Gods altaar, naar God mijn blijdschap, mijn vreugde, en ik u met de harp kan loven, o God, mijn God. Wat buigt u zich neer, o mijn ziel? Wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Hier eindigt de lezing van de Heilige Schrift, tegelijk ook de tekst. Hoewel, op Psalm 43 zal ik nauwelijks iets zeggen of eigenlijk niets. Het gaat om Psalm 42, maar dat refrein, we hebben het toch maar gelezen omdat de refrein tot drie keer toekomt met Psalm 43 erbij. Dat is eigenlijk ook het uitgangspunt, het thema van de preek, het refrein. Wat buigt u neder, o mijn ziel? Bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing. Er staat hier volkomen verlossing, dat is ook juist natuurlijk, maar er staat in het Grieks eigenlijk, of in het Hebreeuws eigenlijk een meervoud. Dat kunnen we zo in het Nederlands niet goed zeggen. Hè? Hij is de verlossingen van mijn aangezicht. Kun je niet zo goed zeggen. Dus vandaar die vertaling. Menigvuldige verlossing. Volkomen verlossing van mijn aangezicht. Dat is de uitgangspunt voor de, althans de kern van de, voor de preek. We gaan eerst met elkaar nog zingen. En dat doen we. Uiteraard zou ik bijna zeggen ook uit deze psalm, psalm 42. En we zingen nu voor de preek 1, 2, 3 en 5 en 7 na de preek. 1, 2 en 3 van 42 gaan we nu zingen. Het is een heel kostbare psalm, die 42e. Niet alleen kostbaar, maar voor veel mensen ook heel geliefd, denk ik toch. Dat zal bij u en jullie ook al zo zijn. 42 en 43 daarbij. Het is wel eigenaardig dat zo'n oud lied, zo'n heel oud gedicht, zo'n 3000 jaar of zo zullen we maar zeggen, nog zo kersvers blijkt te zijn. Hè? Wat zit daar nou achter? Ook wel een beetje de melodie, vind ik tenminste. Ik vind het een van de mooiste melodieën van het hele psalmboek, maar dat is natuurlijk heel persoonlijk. Maar het is natuurlijk niet alleen de melodie. Het gaat om de woorden. Hoe zou dat nou komen dat die psalm van zoveel eeuwen geleden, een stukje Hebreeuwse poëzie, dat dat vandaag nog zo'n kracht heeft? Dat die woorden je kunnen raken. Nou, dat komt denk ik omdat je ze herkent. Je weet je herkent in die psalm. Dat zult u denk ik wel met me eens zijn. Er zijn allerlei situaties in het leven waarin je terechtkomt en dan naar het psalmenboek grijpt. Of die psalmen die komen weer in je gedachten, want velen van ons hebben die psalmen vroeger al uit het hoofd geleerd. En dan weet je je erdoor gedragen. Dat is het aparte van de psalm. En die 42e psalm, die beschrijft een ervaring die ons wel op zijn minst bekend voorkomt. Ik bedoel deze ervaring. Je weet dat God er is, maar hij lijkt zo ver weg. Begrijp je wat ik bedoel? Je weet met je hoofd heel goed, want je bent een rechtzinnig mens, bijbels opgevoed, catechisatie gehad, belijdenis gedaan. Je bent een gelovig mens. Je weet heel goed dat God er is, dat hij leeft. Maar je ervaart hem niet. Die ervaring bedoel ik eigenlijk. Dat is ook een ervaring, hè, als je God niet ervaart. Waar bent u nou toch, heren? En vaak heb je dan wel veel betere tijden gekend, maar het lijkt eindeloos ver weg. Ik zie hem niet. Ik voel hem niet. Hoe krijg ik hem weer in het oog? Hoe ervaar ik hem met mijn hart? Want met mijn hoofd weet ik wel het een en ander over hem te vertellen. Maar hoe ervaar ik hem met mijn hart? Dat zijn legitieme vragen, hoor. Hoef je zich niet over te schamen. Dat je vraagt, heren, zou u nog van me willen weten? Laat nog eens wat van u horen. Zodat ik het echt van binnen ook hoor. Ja, niet een of ander stemmetje of zo, maar dat uw woord, het Bijbelse woord, doordringt tot mijn hart. Het spreekt allerminst vanzelf dat de Heere daarop ingaat. Want er zijn allerlei stemmen om ons heen en in ons binnenste die zeggen, nou vergeet het maar. Zeker vandaag de dag, hè. Nu het godsgeloof aan alle kanten eigenlijk wordt belaagd en ondermijnt. Voel je aangevallen en in het nauw gedreven. O God, waar bent u? In de maalstroom van het wereldnieuws. In de maalstroom van de rampen in de wereld. Al de corruptie die er is. Het geweld en de oorlogsdreiging. Waar bent u in dat alles, heren? In de verwarring van de tijd, maar ook in de verwarring van mijn eigen leven. Heere God, ik verlang naar uw nabijheid. Laat iets blijken van uw liefde, een levensteken van u. Laat wat van u horen, Heer. En ineens is daar die stem van die oude psalmdichter, vanuit heel andere omstandigheden. Maar vanuit die omstandigheden verwoordt hij precies wat wij vandaag voelen. En dat niet alleen, maar hij wijst ons ook een weg. Het is een uitweg. Uit die engte van Gods gemis en Gods verlangen. En omdat zijn lied nou een plaats kreeg in de Bijbel, het woord van God, wil de Heere door die woorden van de psalmist ook ons die uitweg wijzen, ook vanmorgen. Zullen we ons oren te luisteren leggen? Naar dat eeuwenoude Hebreeuwse lied. En dan nemen we ons vertrekpunt in het refrein, ik zei het al. Om van daaruit de hele psalm een beetje te verkennen, laat ik maar zeggen. En dat refrein, gemeente, dit is als een soort drieluik. U kent wel een drieluik, hè? Zo'n schilderij dat uit drie luiken bestaat, hebt u wel eens gezien. Drie panelen. Op het linkerpaneel, nou wou ik bijna dit doen, want het is voor mij links, maar ik moet het zo doen. Op het linkerpaneel ziet u de onrust getekend, geschilderd. Hard, onrustig, vol van zorgen. Kwelling, wat buigt ge u neder, o mijn ziel. Het rechterpaneel. Nee, het linkerpaneel. En nu het middenpaneel. Op het middenpaneel is de hoop uitgetekend. Hoop op God. Want ik zal hem nog loven. En nu het rechterpaneel. Daar zie je iets van het loflied uitgeschreven. Ik zal hem nog loven. Dus drie panelen. Beginnen met het eerste. Daar begint het refrein ook mee. Wat buigt ge u neer, o mijn ziel, zegt hij tegen zijn eigen ziel, tegen zichzelf. Wat ben je onrustig in mij? Wel, zouden we misschien nuchter willen reageren. Beste broeder, moet je dat nog afvragen? Het is een vraag, nietwaar? Waarom ben je toch zo onrustig, zegt hij tegen zichzelf. Vraagt hij zich af. Misschien zou iemand zeggen, nou ja, dat spreekt toch eigenlijk vanzelf. Dat heb je tenminste nogal uitvoerig verteld aan het begin van de psalm, dat er aanleiding is om je onrustig te maken. Ik zou zeggen aanleiding genoeg om onzeker te zijn. Oorzaken te over, om je zo gekweld te voelen. Tel maar eens op. De dichter die had een tijd gekend dat hij bij een van de grote feesten natuurlijk in gezelschap van een feestelijke stoet naar Jeruzalem trok. Naar het huis van God. Om daar vrolijk te zingen van Gods lieflijkheid en van zijn loflijkheid. En dat was me toch een feest geweest voor hem. Jaar op jaar misschien. U weet hoe dat gaat. Kennen wij ook wel. Je gaat naar de kerk en soms helemaal niet in de stemming. Maar ineens is daar te midden van jou en ondanks jouw stemming die stem van de Bijbel. De psalmen, de liederen. En je zingt samen. En je weet je opgenomen in die feesthoudende menigte om met de psalm te spreken. Het zijn mooie tijden. Het zijn prachtige dingen. Loof de Heere, want hij is goed. Nou, zo was dat ook bij die dichter gegaan. Kon hij met heimwee aan terugdenken. Maar nu, tegendeel daarvan. Niks van feest. Als balling ver in het noorderland, van ver van Gods huis en van zijn eigen huis en haard. Dat eenzame, onherbergzame gebied van de Jordaanbronnen. Hij vertelt niet hoe hij er gekomen is, dat weet ik dus niet. Maar hoe het ook zij, in plaats van vervoerend vreugdegezang, klinkt hem nu dat dreunende geweld van watermassa's in de oren. En dat bedreigt hem. Als de golven van een wilde zee. Die zee die kan tekeer gaan, moet je eens vragen aan de mensen die zich 53 nog herinneren in Zeeland. 1 februari wordt dat altijd nog weer herdacht in Zeeland, hè, op al die plekjes. We hebben er een poosje gewoond en dan is 1 februari echt, ja, ons ontgaat dat meestal, hè, 1 februari, maar daar op die Zeeuwse eilanden niemand, hè, 1 februari. Wat een geweld. Trouwens, misschien hebt u voor de tv gezien, nog niet zo lang geleden, hoe de kust van Californië werd bestormd. En dat is nou echt een storm. Met golven van meters hoog, een muur van water. Dat is zo'n geweld. Nou, zoiets, hè, daar moet je eventjes aan denken. Zoiets van beklemming ervaart de dichter op dit moment. Dat moment dat hij beschrijft hier. Of als een watermassa die naar beneden stort en naar beneden dan uit elkaar spat. Een ontzaglijk lawaai. En het beklemmende gemeente daarvan is dat hij in deze ervaring iets ontwaart van Gods golven. Hij zegt, hij heeft het over Gods baren en Gods golven gaan over me heen, zegt hij. Het is niet alleen natuurgeweld, maar hij voelt zich door God bedreigd. Hij is bang. Een verschrikkelijke ervaring voor hem. Die ervaring heeft iets afgrondelijks. Dat verzin ik niet, maar dat staat in de tekst, huiveringwekkend. Hij zegt namelijk, de afgrond roept tot de afgrond. Dat woordje afgrond is een heel merkwaardig woord in het Oude Testament, in het Hebreeuws. Tehom, tehom. Het komt uit Genesis 1. U weet in den beginnen, toen God hemel en aarde schiep, toen was de aarde nog woest en ledig, hè, staat er. Hè, voordat God licht en leven schiep, woest en ledig. En de duisternis, staat er dan, lag op de afgrond, de tehom. Duisternis op de afgrond, een baaierd. Voelt u wat dit beeld aan sfeer oproept? Geen licht, geen zicht, geen grens. Geen grond, alleen maar afgrond. De ene kloof die zich rijgt aan de andere kloof. Die het lawaai weer kaats van de baren. Het ontzettende bij dit alles is het besef dat God in deze afgrond de hand heeft. Ja, ik weet het, gemeente, God is liefde en God is barmhartig en God is ontfermd. Ik wil u echt niet bang maken voor God, maar God is wel God. God, de eeuwige, de vlekkeloze, de volstrekt heilige. Zo groot. En de dichter die deinst daarbij terug. Want hij voelt iets aan van Gods baren die over hem heen gaan. God is hier dus niet de afwezige. Hij is terdege aanwezig. Maar dan niet als de God van genegenheid. Maar de God van verborgenheid. Misschien moet ik wel zeggen verbolgenheid. Als in een kolkende maalstroom voelt die dichter zich door God overspoeld. En dan te bedenken, gemeente, dat hij die God kent als de God van zijn leven. Dat staat vast. De levende God. Eigenlijk staat er de God mijn leven. Weet je wat dat betekent, gemeente? Als de God, als je zegt, God is de God van mijn leven. Dat betekent dat je zonder deze God geen leven hebt. Dus hij is echt helemaal aangewezen op deze God. Hij kan hem niet missen. Die God is zijn leven. Vandaar dat die psalmist niet alleen maar heimwee heeft naar het zangfeest van weleer. Maar dat hij naar die God van vroeger verlangt. De God van genegenheid. O God, verbergen u het langer. Laat ik niet ondergaan in uw toorn, al heb ik dat verdiend. Maar wees mij genadig, o God. Waar bent u? Ik verlang naar u. Hij verlangt met heel zijn hart naar de God die zijn leven is. En dan vergelijkt hij dat hart van hem, die ziel van hem, met een hert. Dat in het hete, verzengende jaargetijden snakt naar dorstlessend water. En dan komt dat beest misschien opgejaagd, tijden achtereen. Totaal uitgeput en hij heeft het net gered, der jacht ontkomen. De jacht ontkomen. En dan komt hij bij een beekbedding, die is verdroogd. En hij snakt naar water. Dorstlessend water. Zo voelt die ziel van de dichter dat aan. Ik schreeuw naar God als een hert naar water. Staat boven een waterbedding en de dorst neemt alleen maar toe. Dus gemeente, water, zo even zagen we dat water iets bedreigends heeft. Maar water is niet alleen een symbool van bedreiging, maar water is ook een symbool van verkwikking, toch? Die watermassa's die kunnen verschrikken. Maar als een mens dorst heeft en hij krijgt een glas water, dan is dat iets om hem te verkwikken. Want een kind kan het begrijpen. In water kun je verdrinken. Ja. Dan zegt je vader tegen je of je moeder, kijk uit daar, hè, bij dat water. Niet te dichtbij komen. Vooral als je nog niet je zwemdiploma hebt. Kun je in verdrinken. Maar van water kun je ook drinken. Je hard gelopen hebt en je komt thuis en zeg je, ik ga lekker drinken. Dus symbool van twee dingen, hè? Enerzijds bedreigend, anderzijds verkwikkend. Nou, dat laatste is hier natuurlijk bedoeld, hè? Hij dorst naar God zoals een hert dorst naar water. En zo snakt dus deze man met heel zijn ziel naar God. Hij dorst naar hem. Dat is eigenlijk een prachtige uitdrukking. Dorsten naar God. Heb je wel eens dorst gehad, gemeente? Ik niet veel, hoor. Echt dorst bedoel ik, hè? Nou ja, een beetje als je lange tochten door de bergen maakt en het was heet. Mag je wel dorst. Maar ik heb mensen gesproken die zijn in de woestijn geweest. Dan weet je wat dorst is. Trouwens, ik kwam ook wel eens bij mensen op bezoek in het ziekenhuis en die zeggen, dominee, dan mag ik de eerste uren helemaal niks drinken. Ik heb zo'n dorst. Dan geloof me dat je dan dorst krijgt, hè? Als dat uren duurt. Maar je mag niks drinken. Dorsten. Dat is dorsten naar God. Ik kan u niet missen, heren. Ik kan u niet missen. Dus die man die snakt naar zijn God. En in plaats van dorstlessend water, proeft hij zijn eigen zilte tranen. Tranen zijn mijn brood, zegt hij. Moet ik van eten. Dag en nacht. Dat is bitter. Man, waarom huil je zo? Omdat ik God kwijt ben. En dat ik voortdurend die kwellende stem hoor opklinken. Waar is nou je God? Dat komt er ook nog eens bij. Dat is allemaal al erg genoeg, maar dan zijn dat die stemmen die zeggen, waar is nou je God? En dat ervaart die gemeente als een doodstik in zijn botten. En dat dompelt hem in sombere rouwkledij. Honende tegenstanders die hem dat aandoen. Hij noemt ze laaghartige vijanden die hem onderuit willen halen. Het trouweloos volk van bedrog en onrecht die hem onderdrukken. Maar waar zijn die vijanden dan? Waar zijn die daar in dat noordergebied waar hij zich bevindt? Ik denk dat ze niet te zien waren. Want de dichter die is daar moederziel alleen. In een verlaten en barre woestenij. Maar ik denk dat het zo is. En dan herkent u dat misschien wel. Dat die tergende stemmen om hem heen zijn. En hem achtervolgen dag en nacht. Uur na uur. Heb je dat ook wel eens? Je zit in nood en je gaat door een dal heen. En die stemmetjes die zeggen, nou ja, stemmetjes. Die stemmen die zeggen van binnen, waar is nou jouw God? Vergeet het maar. Als die er is, dan weet hij in ieder geval van jou niks aan. Nou gemeente, nu, als we nou heel deze baaiert van misère overzien, hè. Ver van God en helemaal alleen en met alleen dat twijfelachtige gezelschap van die duivelse stemmen die hem tarten. Als je dat nou allemaal eens een keer optelt, dan herhalen we onze reactie van zo even. Dan zeggen we, broeder, hoe kun je nou toch zo verwonderd je afvragen aan jezelf? Wat buig je neer? Dat spreekt toch vanzelf? Kan toch niet anders? Een mens die dat allemaal ondergaat, die gaat toch onderuit? Die buigt zich toch neer. Kan niet anders, zeggen we. Jawel, dat kan wel anders, zegt de dichter. Dat kan anders. En het zal anders ook. En oog in oog met die doodsmachten gaat hij tot de aanval over. Nee, niet de aanval tot die stemmen, hè, tot die vijanden. Tot dat trouweloze volk. Nee, nee. Aan het adres van zichzelf. In een heilig geloofsprotest. Gericht aan zijn eigen afgebrande ziel. En dan zegt hij tegen zichzelf, wat buig je nou zo neer? Waarom ben je zo ontzet? En door onrust gekweld? Jazeker, die dichter die weet terdege dat er geduchte aanleiding toe is. Maar hij weet en gelooft nog meer. Dit weet ik vast, dat er een God is die leeft. En dat die levende God mijn leven is. Ook nu. Al verbergt hij zich. Al verstoot hij mij. Al hult hij zich in die tohoom. Dan nog, ik vlucht tegen God. Tot God. Tegen die vertorende God. Of een verbolgen God. Of een verborgen God. Naar de geopenbaarde God in Christus Jezus, zouden wij vandaag zeggen. Vanuit zijn toorn tot zijn erbarmen. Luther noemt dat vluchten tegen God. Naar God, tot God. En in deze gezindheid roept hij zijn eigen hart toe. Hart onrustig. Vol van zorgen. Vleugellam geslagen ziel, hoop op God en wees geborgen. Hij verheft die nederviel. Dus die man die is pastor en prediker aan zijn eigen adres. Voelt u dat? Hij gaat zichzelf toepreken. Iets toeroepen. Herderlijk toespreken, daarom zeg ik, hij is pastor en prediker aan zijn eigen adres, deze dichter. En gemeente, daarin staat hij voor ons model. Dat moet je ook eens doen. Als het zover is, hè, ik bedoel, als het erop aankomt. Als je ook in het dal terechtgekomen ben. En iets, dat hoeft niet altijd even diep te zijn, dat weet ik wel. Maar iets ervaart van deze belevenis van de dichter. God kwijt, zou die nog wel, en zo dat, hè. Dan moet je eens doen wat die dichter hier doet. Dan moet je met je eigen ziel in gesprek gaan. Ook als die ziel soms heel terneergeslagen is, of misschien wel juist dan, dan moet je zeggen tegen je ziel: wat, hoe heb ik het nou? Hoe heb ik het nou? Dan moet je jezelf maar bij je doopnaam noemen. Je doopnaam. Daarbij bedenkend dat die naam van jou in één adem genoemd is met de naam van God. En dan moet je tegen je ziel zeggen: jij gedoopte ziel, maar ook jij gedukte ziel, nu helemaal in de hoek, in de diepte, maar jij gedoopte ziel, jij gedoopt mensenkind. Zou de neerslachtigheid het winnen? Zou ik me laten verlammen door de spanningen in de wereld, door de dreiging van de tijd, door de tegenstemming in mijn ziel, of door de huidige cultuur en door al die neerwaartse krachten van buiten en ook van binnen? Heeft dan de zwaarmoedigheid het laatste woord en de langste adem, of de vertwijfeling, zou die het winnen? Nee, God heeft het laatste woord. Die God, schepper van hemel en aarde, behouder van zondaren, voltooier van zijn rijk. Die God die ook met mij begonnen is en die gezegd heeft: Marilien of Adrianus, ik doop u in de naam. En dan kwamen er drie namen. Die God, die de eerste is en de laatste. Zou iets anders het ooit winnen? Nee, van buiten niet en van binnen in mij niet. Maar alleen die God die buiten mij is en die tot in mijn hart wil spreken. Ik ben uw God. Ik heb u bij je naam geroepen, gezegd van mij. Dat is geloof, gemeente. Te zeggen: o God, u hebt de langste adem. U bent de eerste en de laatste. Niets en niemand zal me uit uw handen rukken. Dat is geloof. En gemeente, hier zien we bij deze dichter iets oplichten van dat geloofsgetrouwen dat eeuwen later tot vervulling komt in de overste leidsman, de aanvanger en de voleinder van het geloof, Jezus Christus. Want als er één in dat noodgebied van die Tohom is geweest, als er één is neergedaald tot in die baaierd, die afgrond, tot in de Godverlatenheid toe, dan was hij het wel. En in Gethsemane schreeuwt hij zijn benauwdheid uit. Weet u met welke woorden? Ja, zegt u, daar zegt hij: mijn ziel is geheel bedroefd. Nou, dat is precies, althans via de vertaling van de Griekse vertaling van het Oude Testament, de zogenaamde Septuagint, is dat precies dat regeltje uit Psalm 42. Mijn ziel is bedroefd, ontrust, bedroefd, tot de dood toe. Daar schreeuwt Jezus met de woorden van Psalm 42 zijn benauwdheid uit. Zeer beangst. Vader, laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan, maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En zo kermde hij het uit en vluchtte hij tot zijn God. Op hoop tegen hoop. En zoiets gebeurt er hier ook in de psalmen. Zeg maar gerust: in Christus geest, hoop op God, zegt de dichter, bevelenderwijs tot zichzelf. Weet je wat dat is, gemeente, hopen op God? Hopen op God, ja, laat ik er iets van proberen te zeggen, dat is dat je tegen al die stemmen die honen, waar is nou je God? Dat je tegen die stemmen zegt: weet je waar mijn God is? Mijn God is overal. Ja, niet overal en nergens, maar werkelijk overal. Hij is in de hemel, maar ook op aarde. Dus ook hier. Ook hier, vanmorgen, in deze kerk. Waar mijn God is. Mijn God is aan mijn linker en aan mijn rechterzijde is God. En waar ik machteloos zink of bitter lijd, ook daar is God. In dood en doodse banden. Ja, overal is God. Ja, zegt u, dat is mooi, maar als je het nou niet voelt. Dat kan toch? dat je dat al Gods kinderen in de gaskamers van Treblinka en Auschwitz het gevoeld hebben dat God erbij was. Of de martelaar in de arena's van het antieke Rome. Soms wel. Was de hemel al zo in haar hart dat ze verder nergens erg in hadden. Maar er zijn ook mensen gestorven in de ovens en in de arena's die het niet voelden dat God erbij was, maar die alleen maar voelden wat er met ze plaatsvond. Dat kan ook. Dus u zegt, ja, God is overal, maar als je het nou niet voelt, waar is God vandaag? De strafkampen van Noord-Korea of Eritrea, waar is God? Of iemand zegt, en waar is God in de bitterste teleurstellingen die ik ervaren heb of nog ervaar in mijn leven? Waar is God? Kijk, gemeente, dan zegt de hoop, die zegt dan, en als ik God niet voel, dan geloof ik dat hij komt. Zo waar als die leeft. Dat zegt de hoop dus. Als ik hem nog niet voel, dan geloof ik dat hij komt. Hij zal me niet verlaten. Dat heeft u beloofd. Zolang ik hem niet zie, hoop ik op de Heer. Hoop op God, mijn ziel, zegt de dichter. Hoop op God, hopen op God. Dat is met de ene hand naar de hemel wijzen en zeggen, daar zit God. Hij leeft en regeert, niet een onbewogen ongenaakbaarheid, maar in gemeenschap met zijn zoon, onze oudste broeder, die in alle dingen verzocht is gelijk als wij. God heeft een hart vol erbarmen. Dus ik wijs met mijn ene hand naar de hemel en ik zeg, daar is God. En met de andere hand wijs ik naar de Bijbel. Ik zeg, en hier is God. In het woord van zijn belofte. En als ik nou nog een derde hand had, dan wees ik ook nog naar mijn hart. En dan zei ik, dat woord is hier verzegeld. Door de Heilige Geest van binnen. Zo vast ligt dat. Dus hopen op God. Hopen op God. Die God. Ook als je hem niet voelt. Heere, u houdt het voor me vast in de hemel. U hebt hem beloofd in uw woord. U hebt het verzegeld tot in mijn hart. En ook als ik het nou niet voel, blijft dat toch waar. Dat is hopen op God. U zegt, nou dan is hopen net zoiets als geloven. Nou ja, dat is het ook. Het verschil is niet zo groot. Alleen bij hopen komt er dan... Hopen, dat is geloven met een dimensie apart. Een dimensie extra. En die dimensie is uitzien, wachten, inwachten. Hoop op God. Zielsveel van hem houden. Ik heb een moeder gehad, gemeente. Ik heb een moeder gehad. Die leefde vaak dicht bij de Heere. Zo was het ook wel eens helemaal kwijt, hoor. Maar als ze dicht bij de Heer leefde en... De liefde van God in Christus was in haar hart. En hij heeft ze wel eens tegen me gezegd, ik zou bijna sterven van verlangen naar de Heer. Dat heeft iets met dat hopen te maken. Het is natuurlijk een beetje mystiek beleefd zo, maar goed, dat is ook toch een legitieme en mooie kant van het geloofsleven. Hè? Dat je God zo lief hebt, dat je echt naar hem verlangt. Wanneer komt die dag dat ik op Psalm 42 in de berijming van Dateen... Wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen? Dat ook, hè? Nou ja, maar goed. Nou schrik ik een beetje van de tijd. Het is met die hoop, ik probeer er toch nog een paar dingen van te zeggen. Het is eigenlijk tijd, zie ik, maar... Is met die hoop eigenaardig gesteld, gemeente, want die hoop die heeft zo'n vrijmoedigheid dat die uitroept, mijn steenrots, waarom vergeet ge mij? Je zou bijna zeggen, mag je dat nou wel zeggen, hè? tegen God. Waarom vergeet u mij? Alsof hij daar niet alle recht toe heeft. Daar is God toch vrij in, hè, zou je kunnen zeggen. Maar dan, zegt de dichter, dan zou de dichter zeggen, daar kan ik nou niet naar vragen. Ik vraag nu alleen maar naar die God die gezegd heeft, ik zal u niet vergeten en ik zal u niet verlaten. Heere, maak uw woord toch waar, dat vergeet u toch niet? Dat vergeet u toch niet? Denk aan het vaderlijk medeogen, Heer, waarop ik biddend pleit. Ja, nou, dat is hopen. Vader, ik ben heel ver heen, maar bij u verwacht mijn ziel een heilrijk lot. Desdaags zal zijn goede tierenheid en trouw bij mij zijn als een gebed tot de God van mijn leven. En zo gaat dat in het hart van die dichter. Waar haalt hij het hoopvolle geloof vandaan? Nou ja, gemeente, daar kan ik wel heel kort in zijn. Dat haal je niet ergens vandaan. Hè? Dat tover je niet tevoorschijn. Dat haal je niet ergens vandaan. Dat daalt ergens vandaan. Dat daalt uit het hart van die heiland die aan het hout hing. Daar waar niets te hopen viel. Waar ze met een doodsteek in zijn beenderen hoonden. Waar is nu je God? Waar God zelfs zich verborg in verlatenheid. En weet je wat God de Zoon, toen heeft geroepen. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Maar wel mijn God. Louter in geloof en hoop dat nog niet ziet, maar enkel uitziet naar God. Nou, waar halen wij dat geloof nou vandaan? Dat komt bij hem vandaan. Dat heeft hij daar verdiend. Dat heeft hij daar beoefend. Maar ook voor ons verworven. Nu het derde paneel, de lofzegging. Ja, dan gaat de mens hem toch loven. Daar moet ik nou kort in zijn. Maar dan moet u dan voor uzelf maar meenemen. Ik hoop dat die lofzegging nou inmiddels in uw hart is gelegd. Hè? Kijk, want die hoop van al Gods kinderen is geen kansberekening of zo, hoor. Maar als je hoopt op God, gemeente, dan sla je anker uit in God. En dan mag je zeggen, o God, u bent zo waar, zo waarachtig als dat u leeft. En u zult uw beloften eenmaal vervullen, zoals u ze tastbaar in Christus vervuld hebt. Ze zijn in hem ja en amen. Zo zult gij ze ook voor ons vervullen. En in het geloof, gemeente, dan zijn die beloften soms al zo reëel, dat het wel lijkt alsof ze al vervuld zijn. Weet je hoe dat komt? Dat komt omdat ze uit de mond gekomen zijn van een mond die niet liegen kan. De Heer die kan van alles, hè? Hij kan alles, zeggen we wel eens. Maar dat is niet waar, hij kan bijna alles. Want hij kan namelijk niet liegen. Hij kan je dus niet bedriegen. Je zegt, o God, u bent de waarheid zelf. Wat er geschreven staat en waar mijn ziel zich op laat zinken, dat is waar. Dat is zo waarachtig als dat u leeft. En geschraagd door dit geloof gaat de hoop zingen. Ik zal hem nog en toch weer loven. Voor al de uitreddingen van zijn aanschijn. Staat er in vers 6. Zijn aanschijn. Moet je maar eens opletten in de vertaling. Al de uitreddingen van zijn aanschijn. Als hij zijn aanschijn over je doet lichten. En je mag genade vinden in zijn ogen. Zijn aanschijn. Het zijn allemaal reddingen van zijn aanschijn. Maar het zijn ook reddingen van mijn aanschijn. Moet je maar eens kijken in het laatste lied, in de laatste vers. Mijn aanschijn, voor mijn aangezicht. Dat betekent, ze gebeuren ook voor mijn aangezicht. In het geloof mag ik er iets van zien. Soms zie ik er niks van. En er zijn ook momenten dat ik er iets van mag zien. Dat de Heer als een voorproef van wat het eenmaal zijn, zal er iets van laten aanschouwen. En zegt, Heer, dat ik dat nou met mijn aangezicht van u, dat aangezicht van mij mag zien. Dat u zo goed en zo zegenrijk voor ons bent. En gemeente, dat is het laatste. Als je nou al die uitreddingen optelt, hè, dat zijn er veel hoor. Al die uitreddingen, al die verlossingen, al die menigvuldige verlossingen. Als je het nou allemaal optelt, hè, dan kom je op één enkelvoud uit. Mijn redder. En mijn God. We zeggen vandaag, mijn redder. Wie is dat? Wie is dat, de redder? De redder? Weet je wat het is? Jezus. Mijn redder. Mijn Jezus. Amen. 5 en 7 van Psalm 42. Gemeente, laten we samen danken en bidden. We doen voorbeden voor mevrouw Segers, Segers Walraven en voor mevrouw Mulder. En we denken ook aan de kerkraadsvergadering deze week, waar een pastorale, in verband met een pastorale ouderling, die nog benoemd moet worden. En daar zal over gesproken worden. Laten we samen bidden. Heren, dank dat u ons dit leert zingen. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht. Dank dat u ons dat in vooroefening geeft. Maar laat het dan ook inderdaad gebeuren in de nacht van ons leven. Als het zonlicht wijkt, als de duisternis zich om ons heen legt. En als er allerlei stemmen zijn die zeggen, waar is nu jouw God? Laat ons dan uw lof zingen in de hoop op u, in het vaste geloof dat u vervullen zult wat u beloofd hebt. Wij zien er naar uit, Heere, dat u eenmaal al uw beloften vervult in uw heerlijkheid. Laat niemand van ons daar straks ontbreken, opdat wij met onze kinderen rond de troon van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest u groot mogen maken tot in eeuwigheid. Heere, help ons als we een weg van lijden hebben te gaan. Wil ons dragen, wees met mevrouw Segers en mevrouw Mulder. Zijn beide al bejaard, Heere. Wilt u in hun zwakte het oog richten op hem, wiens kracht in onze krachteloosheid wordt volbracht. Bidden u voor de kerkraadsvergadering deze week. Geef daarin wijsheid en geloofsmoed. En we bidden u, Heere, laat er iemand gevonden worden in de gemeente die zich daar ook voor over heeft. En die van harte zegt, Heere, hier ben ik. Niet omdat ik het kan, maar omdat u me roept. En als u roept, Heere, dan geeft u ook de bekwaamheid en de kracht en ook de vreugde daarbij. Bidden u voor de hele kerkraad en de gezinnen. Bidden u voor de predikant van deze gemeente en zijn gezin. Heere, wilt u hem in alle dingen laten geloven en geef hem dat ook te ervaren, dat u niet alleen roept en uitzendt, maar dat u ons ook voorgaat. En dat er ook van die momenten zijn dat u zegt, als je niet meer kunt, dan wil ik je dragen. Geef kracht en moed. En wilt u, Heere Jezus Christus, ons genoeg zijn in het werk dat we hebben te doen, dat u ons in handen hebt gelegd. En dat u zelf ook zegenen wilt en zult. We bidden u voor heel uw kerk, wereldwijd. We bidden u voor de volkeren van de wereld en al de spanningen die er zijn. Wees in de rampgebieden, Heere. O God, ontfermt u zich, ook over uw Israël. Maak uw beloften waar en vergeet er niet één. Gedenk ons en onze kinderen, onze zieken, onze gehandicapten. Houd ons dicht bij u, aan uw vaderhart. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Ons slotlied is Psalm 43, de versen 4 en 5. Psalm 43, 4 en 5. Thank you. Gemeente, ga in vrede en weet u zich gedragen door de zegen van onze goede God. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.